Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van Boemkoes. Persoonlijke verhalen in een jasje van lekkere muziek. Wat hebben we vanavond voor je in petto? We hebben Senior Advisor Diversiteit en Inclusie van het Politiediencentrum, Tom Loenapessi. Hij zorgt voor verbinding tussen mensen en tussen groepen. We hebben chocolademaker en eigenaar van de winkel Cacao en Spijs, Salome Trip Wagenhuis. En we hebben niemand minder dan de kroonjournalist en documentairemaker Sinan Can. Hij zal ook praten over verbinding. Want verbinding maak je niet alleen door het eten van chocola met elkaar, maar ook thuis bij vrienden, familie of door het maken van documentaires. Nou, je hebt het woord al een paar keer voorbij horen komen. Verbinding, dat is het thema van vanavond. Ik ben Esther Claire Sassebone en zoals altijd beginnen we met muziek.
Oh,
Dit is Boenkoes en vandaag is het thema verbinding. Als eerste ga je luisteren naar een interview dat ik had met Ton Loanapessy, senior adviseur diversiteit en inclusie van de politie, oftewel PDC zoals hij het zelf noemt, Politiedienstencentrum. Het is de bedrijfsvoeringstak van de organisatie waarmee hij de politie inclusiever wil maken. Ook is hij voorzitter van het Indisch en Molukse netwerk. Ik ben heel benieuwd hoe Ton zelf is opgegroeid in Amsterdam. En mijn eerste vraag aan hem was: wat is eigenlijk het verschil tussen jouw jeugd en die van jouw zoon van 17 bijvoorbeeld?
Ja, sowieso als het gaat om social media. Daar zit wel het grootste verschil in. Weet je, wat je, zeg maar, toen in mijn jeugd, zeg maar, dan was je afhankelijk van de telefoon of briefpapier bij wijze van spreken. En in zijn, ik bedoel, wat er nu in de wereld gebeurt, dat heb je in één klap, heb je dat binnen. Waar ook ter wereld.
Ja.
En wat op Amber gebeurt, of in Amerika, je hebt in één seconde, heb je gelijk het nieuws, zeg maar, in je telefoon, als het ware. Dat is een enorm verschil. Dus ook de jongeren die worden dan enorm beïnvloed door datgene wat er buiten gebeurt. We hadden natuurlijk veel minder in die tijd, in onze tijd, zeg maar. Omdat die social media toen niet nog echt bestond. Nou, en de jongeren, zoals mijn zoon, die krijgt die prikkels van buiten. Leeft overigens ook in een heel andere tijdsgeest. Is ook veel mondiger geworden, die jongeren. Wat ook goed is, zeg maar, ook eigen mening.
Kun je eens wat meer vertellen over die tijdgeest waarin jij zelf bent opgegroeid? Hoe zag die eruit en waar was het?
Nou, ik ben zelf geboren in Amsterdam. En ik kom uit een marinegezin, zeg maar. Mijn ouders die kwamen in 1951 naar Nederland en werden toen in instantie gebracht naar Medemblik. En in Medemblik waren in feite alle marinegezinnen zeg maar, geplaatst. En toen gingen ze uit elkaar. Een deel die ging naar Den Helder, een deel naar Amsterdam en een deel nog naar andere plaatsen in Nederland. Nou, wij zijn naar Amsterdam gegaan en ik kom uit een gezin van 11 kinderen. En mijn vader die was elke dag weg vanwege zijn marinewerkzaamheden. Dus mijn moeder was degene die geweest die in feite voor 11 kinderen moest zorgen. Dus ze was ook heel veel weg om geld te zoeken, hè, om het zo maar te zeggen. Dus ze ging in restaurants werken, om bij te verdienen, ging schoonmaakwerk doen. En wij hadden gewoon thuis onze eigen taken. Hè. Dus 11 kinderen, ieder had zijn eigen taak om zich gezinnen draaiende te houden. Dat is een heel andere tijd. Weet je wel? Ik bedoel, als je naar school ging, was er geen ouder die een beetje meekeek hoe je huiswerk deed. Het enige wat je te horen kreeg was, heb je huiswerk af. Maar dat was het. Terwijl wij kijken nu echt mee met onze jongen van hoe doet het huiswerk en wat heeft hij nodig, hoe kan ik faciliteren. Dat was totaal, was heel erg op jezelf geweest in die tijd.
Zou je zeggen dat je een knilopvoeding hebt gehad?
Ja, ik denk het wel. Als ik het zo bekijk, weet je, mijn vader was heel streng zeg maar, in die leer. En echt ook hoe heet het? Als je vroeger bijvoorbeeld op je donder kreeg, dan was het echt wel met een pak slaag of zo erbij. Nou, dat is nu ondenkbaar. Dan wordt het nu, als je dat nu doet, bij wijze van spreken, word je bijna aangegeven als kindermishandeling. Maar vroeger was dat gewoon bijna gewoon niet. Overal bij elk moeilijk gezin, hoor.
Ja.
Dat hoorde bij de opvoeding, zeg maar.
Ja. Jullie zijn niet in een kamp opgegroeid.
Nee, kijk, wat ik net al aangaf, toen zeg maar de eerste moeilijke in Nederland kwamen, waarom ook de marinemensen werden in de grote stad geplaatst. Omdat, zoals wij in Amsterdam, dan vlakbij de marinekazerne Kattenburg. En anderen werden weer in Schattenbergen en Vught en andere Molukse woonwijken geplaatst. Wat uiteindelijk heeft geleid tot de Molukse wijken.
Ja. Als jij het je nog kan herinneren, toen je jong was, een jaar of 17, 18. Hoe voelde je toen meer een Molukker of een Amsterdammer?
Beide. Beide, maar dat heeft ook te maken omdat mijn ouders, zijn maar marine mensen, maar hun vrienden, familie, alle Molukse mensen waren in Nederland zo'n beetje gekomen. Dus wij gingen vaak met onze ouders mee naar de wijken om familie te bezoeken.
Ja.
En dan ben je altijd, je wordt gewoon geconfronteerd met je cultuur. En thuis, wij spraken zelf Nederlands, maar mijn ouders spraken met elkaar gewoon Maleis.
Wat was voor jou het verschil tussen het leven in een wijk wat je zag en bij jullie?
Nou, in de wijk zie je wel meer die saamhorigheid. Hè. Iedereen woont naast elkaar, weet van elkaar, komt met elkaar binnen bij wijze van spreken. Ja, in Amsterdam, waar wij dan wonen, wonen we verspreid. In Amsterdam-West woonden de meeste marinegezinnen, maar toch een paar straten uit elkaar. Dus Nee, we hadden wel goed contact met, althans mijn ouders dan, met mijn, ja, zeg maar even de ooms en tantes dan vroeger. Maar dat is toch heel anders dan in de Molukse wijken. Ik geef even een voorbeeld, als daar, toen vroeg met oud en nieuw, dan kwam iedereen binnen wel met wat lekkers of zo. Nou, dat was niet bij ons in Amsterdam-West. Dat deden onze eigen dingen, zeg maar.
Dus je zat midden in de Nederlandse samenleving?
Ja, klopt. Ja. We zaten, ik ben opgegroeid ook, zeg maar, in Amsterdam-West, school, lage school, middelbare school, allemaal in Amsterdam-West geweest.
Het klinkt als een hele fijne, maar ook wel veilige opvoeding.
Ja, was het ook op zich wel. Weet je, het was, ik heb altijd respect gehad voor mijn ouders. Ga er aan staan, 11 kinderen opvoeden in een moeilijke tijd. En ook, zeg maar, hè, met de training, je bent hier gekomen in Nederland, je moest je acclimatiseren. Wij hebben er natuurlijk geen last van gehad, om zo maar te zeggen, acclimatiseren. Want we zijn hier geboren, ik ben hier geboren. Ja. Maar je ouders natuurlijk niet. En zijn er niet meer mijn ouders, maar ze hadden toch ook wel met die belofte, hè, ondanks dat ze marinier, mijn vader marinier was. Was het wel met die belofte van marineman was. Wel met die belofte van, nou, we gaan een keertje terug naar allemaal familiewanden in Indonesië. Allemaal hun familie, hun broers en zusters van mijn ouders.
En kreeg jij dat mee van, we gaan een keer terug?
Ja, dat heb ik wel meegemaakt. Niet zo erg als wat ik wel eens heb gezien gewoon in de Molukse wijken. Maar wel van, hè, dat mijn ouders altijd hebben gezegd van, nou, weet je, ze hebben ons wel dat verhaal meegegeven.
Ja.
En ik voelde wel de pijn. Ik bedoel, als ik heel eerlijk zeggen, hè, dat toen ik voor het eerst een presentatie gaf over hoe de Molukse mensen naar Nederland zijn gekomen, toen ik draai altijd, of tenminste altijd, ik draaide toen zeg maar de video van Vergeet Hem Niet. Dat is van Andy Sitenalen, die heeft het over zijn oom Sitenalen, zeg maar, het Alphen. En dan zie je die boot, hè, en dan zie je die mensen, de Molukse mensen van die boot afkomen met de kinderen in hun armen. En dan komen ze in Nederland aan. En dan, ja, dan begin ik spontaan emotioneel te worden. En dat heeft alles te maken met het feit, ik zie dan mijn ouders die trap afkomen.
Ja. Ook al ben je als Amsterdams jochie opgegroeid.
Ja, maar toch, zij hebben op diezelfde boot gezeten.
Ja.
En ook van hun werden de rangen afgepakt. Dus dat geef ik mee naar mijn Nederlandse collega's van de politie. Dus als ik dat dan zie, dan raakt het me zo erg. Want die pijn die mijn ouders hadden, ja, die voel ik nog steeds. En dat is ook de pijn die ook zeg maar, ja, door wordt gevoeld in de volgende generaties. En dat is de reden waarom ze er toch anders erin zitten. Want jullie proberen altijd de politie dan te vergelijken van, nou, maar de Molukse gemeenschap is hetzelfde als een Marokkaanse gemeenschap of Turkse gemeenschap. Maar we zijn niet hetzelfde. We zijn bij een heel andere manier zijn we hier zeg maar, terechtgekomen.
Kom je dat misverstand nog steeds tegen dat mensen denken van, Molukkers zijn toch ook gewoon gastarbeiders?
Nou ja, ja, dat hoor je dan wel eens, ja. Weet je, dat heeft ook toch alles te maken met wij noemen dat zo mooi, bij de politie cultureel vakmanschap. Dus dat je mensen hebt die wel kennis hebben van vakmanschap, maar niet van de culturele, dus zeg maar niet van de verschillende volksgroepen die leven in deze samenleving. Ik heb het zelf meegemaakt door ook in mijn werk, dat iemand tegen me zei, ja, ik snap het niet, joh, want de Molukse mensen willen toch zelf in Nederland komen. Ja, dan sla je toch de plank echt volledig mis. En dat heeft echt te maken met gewoon te weinig kennis van de geschiedenis.
Ja. Hoe oud was je eigenlijk toen die acties in de jaren 70 volop in het nieuws waren?
Ik was 15, 16 jaar, 17.
Want dat heb je dus ook heel bewust.
Ja, bewust. Ja, ik heb het allemaal bewust meegemaakt, ja. Ja. Dat we allemaal voor de televisie zaten, hè, toen met de treinkaping. Ik heb het allemaal bewust meegemaakt.
Kan je nog herinneren hoe dat voelde? Want dat is toch raar. Je bent hier geboren, je bent een Amsterdamse jongen. Maar je begreep waarschijnlijk wel de motieven van de jongens die de acties deden.
Ja, ik snapte het wel. Alleen, maar goed, daar ben ik ook maar eerlijk in. Er hadden geen doden moeten vallen. Dat is helaas wel gebeurd. Maar ik snap het wel waar die boosheid vandaan komt en de frustratie. Ik bedoel, als ik het niet had gesnapt, was ik niet aan de begrafenis geweest in Assen.
Daar ben je geweest?
Ja, daar ben ik geweest, ja.
Met de hele familie?
Nee. Met een paar familieleden zijn we daartoe geweest.
Hoe was dat toen voor jou? Want je was toch vrij jong.
Nou ja, maar dat raak je, dat grijp je aan, weet je. En het is toch, ja, weet je, je kan je afkomst, die kan je niet verloren. Je weet waar je vandaan komt.
Ja.
ja, al ben je niet geboren, dus je voelt het pijn, je voelt je ouders. We hebben daar ook toen dat, toen zeg maar de treinkaping werd beëindigd en we zaten met z'n allen, echt hoor, ik ben heel, we zaten echt met z'n allen voor de televisie, dat we zaten te huilen van verdriet. Dat het zomers afgelopen. Het zijn toch je eigen broers en zusters, maar weet je, dat het op die manier ten einde was gekomen.
En werd je in die tijd door klasgenoten ook op aangesproken?
Ja, joh. Dat zeg ik ook wel eens, weet je, maar ik geef wel eens lezingen. Nu door de coronatijd wat minder, maar dan geef ik lezingen aan bedrijven en aan scholen. Over wat ik heb meegemaakt en waar kom ik vandaan en wat ben ik uiteindelijk geworden. En mijn eerste confrontatie als het gaat om veilig klimaat, dat was toen ik pas bij de bank werkte, ABN AMRO Bank. Toen ik daar werkte in 1983, werd ik daarmee geconfronteerd door het feit dat ik vroeg aan mijn leidinggevende of ik mocht studeren, want ik was begonnen als bankbediende, dus schone van dossiers onder andere. En toen zei hij tegen mij, ik ga je twee dingen zeggen. Toen ik hem vroeg, mag ik een studie volgen, want ik wil wat anders. Je bent een Molukker, Molukkers kunnen niet studeren. En volgens mijn baas waren Molukkers allemaal treinkapers.
Nee.
Dus ik was er hard mee geconfronteerd, maar dat heeft me wel gebracht waar ik nu ben.
Ik kan dat bijna niet geloven dat iemand dat zegt.
Ja, toch is het zo. En dat maak je dan mee in je leven. En dan, op dat moment eigenlijk in 1983, toen draaide bij mij wel iets om van, dit gaat me niet meer gebeuren. En ik ga ook niet meer vragen, weet je, of ik iets mag doen. Ik ga het vanzelf betalen, zelf doen. Maar het heeft me wel, omdat ik gewoon in mezelf geloofde. Maar het heeft me wel gebracht uiteindelijk bij de bank tot vice president.
Het heeft jou alleen maar de kracht gegeven om verder te gaan.
Ja, en dat heeft mij, dat is ook mijn drive voor nu. Ik bedoel, ben nu bezig met het programma Politie voor Iedereen, inclusief PDC. Dat is dan in het kader van inclusiviteit. En ik zeg ook tegen heel veel mensen van, ik heb geen opdracht, maar ik heb een missie. En ik probeer echt zo 5 jaar, 6 jaar, als ik stop met werken, dan mag ik ook, met pensioen, dat ik dan terug mag kijken, dat mijn voetdruk achter is gebleven in de organisatie, en dat onze kinderen niet zo hoeven te koken als wij moeten mogen.
Ja, dat de kinderen van nu gewoon echt een andere wereld hebben.
Ja. Ik heb toen, was een keer uitgenodigd op de top 61 van de politie. En toen werd ik gevraagd of ik een droom had. Ik zei, ja, ik heb een droom. Namelijk dat mijn zoon van 17 niet zo hoeft te knokken. En ook niet zijn aangestraft zoals zijn vader heeft moeten knokken. Maar dat we gewoon worden geaccepteerd zoals we zijn.
Ja. Denk je dat jouw zoon van 17 wel snapt hoe die tijd toen was? Want het was zo anders.
Ja, nou, dat heeft ook te maken natuurlijk met zijn interesse. Kijk, wat wij wel doen, we praten er veel over, ook over de geschiedenis. Dus wat ik ook met mijn ouders heb, zeg maar, zoals mijn ouders praten over hun pijn, zeg maar, op die boot en wat er allemaal is gebeurd in Indonesië, dan voel je die pijn, want het zijn je ouders. Zoals wij praten onze kinderen, voelen ze ook die pijn. Want zeg ik wel eens, het begint bij die eettafel. Bij die eettafel bespreek je alles.
Ja.
Weet je wel? Dus de pijn die je bijvoorbeeld, ik zeg even wat, hè, ik geef wel eens een voorbeeld op mijn werk. Als je op je werk geen kansen krijgt en je bespreekt dat met je kinderen aan tafel, 's avonds, met je gezin, als je te eten, dan zegt zo'n kind ook van, waarom krijgt hij nou mijn vader of mijn moeder geen kans? Dan voel je ook die pijn, denk ik, als kind.
Ja.
Maar als je zegt van, joh, de organisatie biedt dan voldoende kansen, je moet wel in jezelf geloven, je moet een beetje een gunfactor, et cetera, dan geeft dat ook weer iets mee aan je kind.
Ja. Hoe werd er vroeger eigenlijk, toen jij jong was, hoe keek jij naar de politie?
Ja, nee, niet anders dan dat ik zag een politieauto. Ik vond het wel spannend. Het mooie was, ik wilde in 1978 bij de politie. Toen had ik ook gesolliciteerd. Ik denk, nou, ik wil best wel meewerken. Ik zou het mooi vinden om mee te werken aan een veilige samenleving. Alleen toen, in 1978, werd ik niet aangenomen omdat ik te klein was.
Te klein?
Ja, je moet namelijk, dat was toen een lengte van 1,70 meter. Nou, dat weet ik dus niet. En toen ben ik uiteindelijk bij de bank terechtgekomen. En 30 jaar later, in 2008, kwam ik toch bij de politie terecht. Het was voor mij weer een cirkel rond.
Ja.
Naast het feit dat ik me heel erg bezig had met inclusiviteit bij de nationale politie, bij het PDC, ben ik ook, draai ik ook diensten, want ik ben ook in de operatie inzetbaar.
Hoe vind je dat, diensten draaien in Amsterdam?
Ja, fantastisch. Ja, dat heeft toch te maken. En weet je, ik vind het fijn om met een collega op straat te gaan. Weet je, de collega zegt tegen mij, je bent een van ons. Het heeft alles te maken omdat ik, nou, je hoort gewoon veel meer. Je kan het ook gebruiken voor je eigen programma. Weet je, want als je de werkvloer, om het zo maar te zeggen, met de collega's meedraait en meerijdt, ja, dan weet je gewoon wat er speelt op straat. En dan maak je ook mee wat zij meemaken. Ik bedoel, op het moment dat zij de politieauto uitstappen, en trouwens ook gebeurt ook mij hoor, is dat die politieauto, wordt je al gefilmd. Dat heb je nog niks gedaan.
Ja.
En dan spreek je iemand aan, en dat wordt ook natuurlijk vastgelegd op heel veel iPhones. En vervolgens zie je je terug op YouTube, maar de hele context is verdwenen.
Ja.
Weet je, en dat doet wel, weet je, zeer. In de zin van weet je, soms, nou, dat maakt me wel eens boos over. Dat hebben heel veel mensen gaan het verkeer over de politie en denken, ja, maar je kent niet het hele verhaal.
Dat lijkt me sowieso best wel lastig in deze tijd. Black Lives Matter, er zijn allerlei, nou ja, tegen corona, allerlei acties. En de politie wordt best wel vaak in een kwaad daglicht gezet.
Ja, klopt. Ja, terwijl ik vind het echt onterecht. Weet je, ik bedoel, ik werk nu 12 jaar bijna bij de politie. En ja, ik zie gewoon heel andere dingen bij de politie. Ik zie ontzettend veel collega's met echt een hart op de goede plek. Weet je wel, en we gaan echt vooral de dialoog aan. En natuurlijk, en dat heb je bij elk bedrijf. En zijn mijn collega's, die moeten het nog leren, denk ik, normaal, weet je wel. Maar ga er maar aan zitten. Zo'n jonge collega's die de straat op gaan, die worden gelijk geconfronteerd met huiselijk geweld, of met mishandelingen, of met vechtpartijen, of met, nou verzin het maar, ernstige verkeersongelukken, en dan moet je s'avonds gewoon weer naar huis. Dat is dan je werkdag.
Als laatste vraag, we hebben het gehad over je jeugd. Was jouw vader een van jouw voorbeelden?
Mijn oudste broer. Mijn vader was niet echt een voorbeeld, daar ben ik ook eerlijk in. Maar mijn broer, mijn oudste, maar die is niet meer, die is overleden, maar dat was mijn voorbeeld.
My brother would have kept a close watch. Explained the unknown, played the bass trombone in a marching band. My brother would have married a nurse. I could have played in the church, watched him carefully find his sweetheart's hand. My brother was strong from our father's side. His back was straight and long. And when my father cried because he didn't understand what I couldn't say, my brother was there for us all anyway. My brother would have bought me a beer in a New York bar. Said I've gone too far, tried to be a better man. My brother left a message for me. He said he'd left his wife to be free. We're not all perfect, you see, my brother and me. My brother was tall from my father's side. Too tall to tumble and fall. But when my father died, he gathered us in like little birds in a nest. He did what he could, he just did his best. Like we all do one day, whatever the hell we believe.
my brother, still keeps a close watch, still explains the unknown. I hear his bass trombone sometimes. My brother was strong from my father's side. His back was straight and long, and when my father cried, 'cause he didn't understand what I just couldn't say, my brother was there for us all anyway. Never alone, never alone.
Je hoorde het prachtige My Brother van zanger-componist Ian Shaw uit 2016. Hij schreef en componeerde dit nummer voor zijn eigen broer, die hij nooit gekend heeft omdat die overleed voordat de zanger geboren werd. Ian Shaw dus. Je luistert naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. And then now for something completely different. Documentairemaker en schrijver Sinan Can en ik waren vroeger collega's. En wij kwamen elkaar regelmatig tegen in het Mediapark in Hilversum. Sinan heeft een enorme vlucht gemaakt als het gaat om verbinding. Hij doet het via zijn werk voornamelijk, maar ook in zijn privéleven. Daar weet ik niet zoveel van dat laatste, maar zijn werk ken ik wel. Het zijn prachtige documentaires die hij geschoten heeft in oorlogsgebieden en waar hij zijn eigen lieve en zachtmoedige persoonlijkheid volledig in meeneemt. Ik heb echt bewondering voor Sinan en wilde hem daarom ook per se een aandeel laten hebben in deze uitzending over verbinding. Volgens Sinan is de key van verbinding juist om met elkaar in gesprek te blijven. Ook al heb je een compleet andere mening dan die ander, blijf met elkaar praten. Hij geeft als voorbeeld bijvoorbeeld de complotdenkers, als het gaat om COVID-19, de corona. Maar ook als het gaat om iemand met een, ja, hoe moet ik het zeggen, een nogal ontkennende mening. In 2013 maakte Sinan de serie Bloedbroeder, samen met Ara Halici. Ara een Armenier en Sinan een Turk. En zoals je misschien weet, is de Armeense genocide gepleegd door Turken een nogal gevoelig onderwerp in de geschiedenis en vooral bij Turken zelf. Dus in gesprek blijven, dat lijkt mij niet altijd even makkelijk als het gaat om hele zware onderwerpen.
Klopt, dat is zoals je weet een nogal gevoelig onderwerp. Waarin mensen echt geloven. Wat mij daarin een beetje tegenvalt, maar dat is misschien met al die complotisten, dat ze zich weinig echt goed verdiepen in het onderwerp. En dat merk ik ook soms bij Nederlandse Turken waar ik het gesprek mee aanga over de genocide. Dat ze eigenlijk heel weinig weten van bijvoorbeeld bestaande documenten die er zijn. Of van hoe de geschiedenis is gelopen. Maar ik ga toch het gesprek met ze aan. En mits ze op een normale, fatsoenlijke manier met mij het gesprek willen aangaan. Ik heb ook wel eens mensen gehad die gingen dreigen en intimideren en schreeuwen en mij fysiek wilden aanvallen. Dan houdt het voor mij ook op. Maar als je een fatsoenlijk gesprek met me aan wil en wil weten welke bronnen ik heb geraadpleegd en welk archief wat ligt. Ja, ik sta daar wel voor open om daarover te praten. Maar het is een heel gevoelig onderwerp. Ja, er is heel lang een taboe omheen gecreëerd. Hè? En als het een taboe is, dan is dat doorbreken altijd heel lastig. Dat gaat gepaard met heel veel pijn. Ja. Net als Zwarte Piet, weet je wel. Ik bedoel, dat mensen daar dan aan vasthouden. Terwijl je ook kan zeggen, beschaving is ook voortschrijdend inzicht. Dat je na een tijdje erachter komt van jongens, dit is eigenlijk helemaal niet oké. En dit moeten we niet meer willen. En dit moeten we niet meer doen.
Ja, ja. Hoe sta je eigenlijk in heel die Black Lives Matter organisatie en ja, movement, zou je kunnen zeggen? Ja. Moeten alle beelden neergehaald worden volgens jou?
Nou, ik zou ze niet neerhalen. Ik zou er een bordje naast zetten. Ik wil dan graag weten wie is die meneer en wat heeft die betekend in de geschiedenis. Ik vind dat veel waardevoller. Ik wil namelijk die geschiedenis kennen. Ik bedoel, als je een standbeeld neerhaalt, dan haal je ook min of meer het verhaal weg. Dus ik zou zeggen, plak daar een heel groot plakkaat op met het verhaal van deze meneer, wat hij heeft gedaan in de geschiedenis. En informeer ons op die manier. Dus ik ben daar eigenlijk meer voor dat dan het neerhalen van standbeelden en noem maar op allemaal.
Ja.
Ik wil gewoon weten wie is die. Kijk, ik zag ook met die beeldenstorm nu met ook allemaal gewoon echt namen die ik niet kende. Ik moest ze echt gaan opzoeken. Weet je wel, wie zijn die mensen? En ik dacht van nou, ze plakte gewoon een heel groot plakkaat op. Ik wil gewoon lezen wat voor boef het is geweest of wat die heeft gedaan en dat soort dingen.
Ja. Maar moet hij dan uit de publieke ruimte in een museum of gewoon op dat plein blijven staan?
Ik vind dat een goede vraag. Daar moet denk ik ook even over. Daar moet naar gekeken worden. Kijk, dat er in België bijvoorbeeld dat standbeeld van Leopold II omver is getrokken. Ja, dat snap ik wel. Iemand die heeft meer doden op zijn geweten dan Hitler, weet je wel, in Congo.
Ja.
Dus de vraag is, moet je zo iemand in een publiek, op een publieke plek min of meer eren, hè? Want dat doe je eigenlijk als je ergens op een plein een groot standbeeld van die man neerzet.
Ja.
Dus dat vind ik sowieso een discussie om naar te kijken. En ik zou altijd ook pleiten, als het toch om standbeelden gaat, voor mensen die echt iets hebben betekend voor de mensheid. Dat kunnen kunstenaars zijn, dat kunnen wetenschappers zijn. Weet je wel, ik bedoel, ik word heel blij als ik in Den Haag ben en ik zie dat standbeeld van Nelson Mandela daar. En
dat enorm grote beeld.
Ja, ik word daar heel blij van. Misschien ook omdat het gewoon een held is, maar ook gewoon omdat wat hij heeft betekend voor de mensheid en voor überhaupt de mensen in Zuid-Afrika. Maar ook als het gaat om racisme. Overigens, Mandela was iemand die toen hij vrijkwam ook voor die verzoening is gegaan. Hè? Hij is toen het gesprek aangegaan met hele eigenlijk racistische families, waarvan mensen eigenlijk tegen hem zeiden, joh, daar moet je helemaal geen energie in steken. En hij vond dat wel. Hij vond dat hij daar wel energie in moest steken. En hij heeft die mensen opgezocht in hun huizen en het gesprek met ze aangegaan. Ja, dan ben je in mijn ogen groot, hoor. Ik bedoel, als je wrok, nijd, haat achter kan laten, voor 28 jaar in de gevangenis zitten voor niks. Ja, maar daarom is hij ook een soort legende. Ik bedoel, en ik zou willen dat je dat soort mensen eert. Martin Luther King bijvoorbeeld. Hè? Wat ook een grootheid is. En zoals vele mooie schrijvers. Doe mij alsjeblieft een standbeeld van Multatulio. De beste Nederlandse schrijver ooit.
Bestaat dat niet al dan, Sinan?
Misschien wel, ik weet het niet. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb weinig overzicht over of er standbeelden wel of niet zijn. Kijk, ik woon in Nijmegen en daar staat sowieso niet veel, gelukkig. Er staat een standbeeld van keizer Trajanus. Dat is degene die Nijmegen heeft gesticht, Noviomagus. Karel de Grote, die daar natuurlijk heeft gewoond. En verder hebben we niet zoveel.
Zou het niet heel erg leuk zijn als er ook van gewone mensen af en toe een standbeeld werd gemaakt? Bijvoorbeeld van jouw ouders, die allebei een lintje hebben gekregen.
Ja.
Zij hebben zich altijd voor de samenleving ingezet en dat ze dan op een plein in Nijmegen, jouw ouders, een standbeeld krijgen.
Leuk, maar dat zouden mijn ouders niet willen, want die zijn heel bescheiden.
Echt?
Die vinden ook dat je je ego klein moet houden en je vooral moet inzetten voor anderen. En want ego, groot ego leidt alleen maar tot ellende, maar ook narigheid naar anderen toe. En een klein ego, dat zorgt ervoor dat je bescheiden en milder bent naar mensen toe. En misschien iets strenger naar jezelf toe. En, maar nee, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, we hebben fantastische mensen in Nederland. We hebben ook fantastische mensen in de Tweede Wereldoorlog gehad. Weet je wel? Die ondanks met gevaar voor eigen leven toch Joodse kinderen hebben opgevangen. Doe mij alsjeblieft standbeelden van dat soort mensen.
Ja.
En of helemaal geen standbeelden, weet je wel. Ik bedoel, daar kun je ook voor kiezen. Maar ik snap het wel als mensen. Ik snap best als je een oorsprong uit Congo komt en je rijdt door Brussel en je ziet constant een standbeeld van Leopold II.
Ja.
Ik begrijp dat dan pijn doet.
Ja.
Liet gewoon ledematen afhakken van slaven in Congo.
Ja. Nou ja, en dan heb je ook nog de straatnamen. Ik woon in Utrecht, daar heb je natuurlijk de J.P. Koenstraat onder andere.
Ja. Ja.
Dat is toch een man die bijna heel Banda heeft uitgemoord.
Ja, zeker. Ja. Daar heb ik dus onlangs over gelezen. Hè. Ik wist daar zo weinig over. Misschien ook een beetje mijn fout. Ik heb met heel veel interesse dat ontzettend dikke pil Roofstaat gelezen. En het is wel, je ogen gaan wel open van een aantal dingen. En het lijkt allemaal zo onschuldig, hè? Maar als je het dan leest, denk je, ja, waarom eren we eigenlijk zo iemand? Ja. Weet je, er zijn zoveel mensen om te eren, bijvoorbeeld ook in de wetenschap, noem maar op allemaal. In de muziek, in de kunst, hè? Die eren we gelukkig wel, hè? Rembrandt en Van Gogh en... Maar ja, het is. Ik snap dat heel pijnlijk is voor mensen die een roots in Indonesië hebben.
Ja. Nou maak ik dit programma voor de Molukse bevolking in Nederland. Nou ja,
yes.
Eigenlijk voor iedereen die het interessant vindt. Ik weet niet of er veel Molukkers in Nijmegen wonen, maar ken jij ze een beetje?
Ja, zeker. Ik ken in Nijmegen. Niet een hele grote gemeenschap, maar ze zitten er wel en ik ken er zeker mensen van. En ik vind het ook leuke mensen. Kijk, ik heb van huis uit dus laat ik zeggen, een Turks-Koerdische achtergrond. Waar gastvrijheid en een aantal dingen heel erg belangrijk zijn. Committed, maar ook loyaal naar vrienden en zo. En ik herken daar zoveel dingen in bij Molukkers. Dezelfde gastvrijheid, maar ook dezelfde manier van vriendschap. Best intense vriendschappen en ik hou daar wel van. En ook een soort, wat ik dan heel mooi vind, een westerling die noemt dat een soort nederigheid. Maar ik noem het niet nederigheid, ik noem het een soort verfijnde beschaving. Namelijk vriendelijk en aardig zijn. En ik vind nederig namelijk een heel lelijk woord. Het is niet nederig. Het is zoals je iemand thuis ontvangt en aardig bent. En ik vind dat... ik herken daar zoveel dingen in. Ik word altijd blij als ik bij Molukkers thuis kom. Vind ik echt leuk. Los van dat het eten natuurlijk waanzinnig is.
En je krijgt ook altijd eten.
De Indonesische keuken die staat echt in mijn top 3. De goede Indonesische... Ja, ik vind dat dus ook een verfijnde keuken. Ik heb mijn goede vriend Frank Boeien uit Nijmegen. Die heeft heel veel Molukse vrienden. Vind ik ook leuk. Daar is hij ook al 30, 40 jaar mee bevriend ook. Heel intens ook, die vriendschap.
Vind ik heel leuk dat je het zegt. Want ik heb net een podcast van jou beluisterd. De allereerste.
Ja, met Frank over Indonesië.
Precies.
Ja, hij houdt heel erg van dat land. En hij houdt ook heel erg van Molukkers. Hij heeft zich ook best wel lang de Molukse zaak ook gevolgd. Hij heeft heel veel sympathie ook. Ik vind het ook leuk, hij heeft ook veel kennis. Dus hij heeft me er ook veel over verteld. Over de Molukse zaak. En hij heeft dus heel veel vrienden. Ben jij trouwens op Flores geweest? Want dat is het eiland waar hij helemaal verliefd op is.
Nee, ik ben met mijn vader ooit voor het eerst samen naar Saparua geweest. En hij ging in de jaren 70 terug voor het eerst, want hij is daar geboren en hij was 7, 8 toen die met de boot naar Nederland kwam. En natuurlijk, mijn opa was knilmilitair en ja, het is mijn geschiedenis.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar over verbinding gesproken, onderling is er bij Molukkers toch ook wel weer veel oneenigheid.
Maar dat is natuurlijk bij kleine gemeenschappen die ook wel een verdrietige geschiedenis hebben gehad. Dat meestal ook een soort verdeeldheid in zo'n gemeenschap is. En laten we heel eerlijk zeggen, de Nederlandse staat heeft ook allerlei dingen beloofd die ze gewoon niet na zijn gekomen.
Ja.
Je hebt ze ook gewoon in de steek gelaten. Als we heel even vanuit de perspectief van de Molukkers kijken. Hè? Vanuit dat perspectief.
Ja.
En ik snap dat daar dan woede en verdriet en teleurstelling en alles in zit. En dat schaadt ook het vertrouwen. Hè? Ik bedoel, je hoopt dat een staat zich aan zijn woord houdt, weet je wel. Het is niet een persoon, het is een staat die ja, min of meer een belofte doet.
Ja, ja. Maar ja, we zijn nu zoveel generaties verder. Denk jij ook niet, Sinan, dat is tenminste mijn mening, dat als je te lang blijft hangen in dat verleden, dat die verbinding ook weer in de weg staat?
Klopt. Dat zie je dus ook deels bij Turken en Armenen. Te lang blijven hangen in wat 100 jaar geleden is gebeurd. Nu moet ik wel zeggen dat het voor een Armeen heel lastig is om te verbinden als die ander jouw verdriet ontkent. En zegt dat het een fantasieverhaal is en dat het flauwkul is. Dus daar ligt een taak voor Turken om die handreiking naar Armenen te doen. En Armenen moeten daar ook voor openstaan. Je moet niet blijven hangen in... Ik gaf je net het voorbeeld van Mandela. Die werd vrijgelaten na 28 jaar. En het eerste wat hij zei is... Ik laat mijn haat, wrok en nijd laat ik achter in deze cel. Want anders ben ik niet vrij. Weet je, ik laat die ellende laat ik achter in die cel waar ik 28 jaar in heb gezeten. En ik ga een nieuw begin maken. Ik ga een handreiking doen, ook naar de witte Zuid-Afrikanen. Ook naar die racisten. Ook die mensen die midden in die apartheid zaten. Hè, ook die verzoeningscommissies. Dat is de enige manier.
Ja.
En als ik dat niet had gedaan, dan was er een burgeroorlog uitgebroken daar. En ik vind, daar moeten we af en toe over nadenken. Ik vind wel goed dat je de geschiedenis kent. Dat is een stukje van wie je bent, van je identiteit, van je ouders, je opa's en noem maar op. Maar wel daarna ook vooruit.
Nee, Sinan, ik vond het hartstikke leuk om even met je te kletsen. En ik ben blij dat je eventjes tijd voor me had.
Ja, geen probleem met alle liefde.
Ik denk dat we maar moeten eindigen met Frank Boeien.
Ja, ik een hele goeie.
Want die had ik toch al in gedachten als mede Nijmegenaar.
Om met een song van hem te eindigen.
Ja.
Ik zou dan Vaderland nemen, want dat heeft hij in Indonesië geschreven. Vaderland heeft hij in Indonesië geschreven en dan had hij het mooie verhaal bij. Dat zijn vader was overleden, hij was daar. En dat er een Indonees naast hem stond. En die werd emotioneel. Terwijl die man begreep helemaal niet waar Frank over zat te zingen. Maar die werd gewoon geraakt door gewoon die klanken. Ja.
Kermis in de hel. Het regent terwijl de zon schijnt. Aan de andere kant van de wereld. Hoe zou het nu thuis zijn? De zon brak door de horizon. De golven blijven komen. Palmbomen langs het strand, de vissers in hun boten, reizen uit je bewegen. Maar nu bleef je stilstaan, nu blijf je stilstaan bij het verleden. Zonder water, nu ik aan jou denk,
man knielt in de moskee. En ergens kraait een haan. Straks beginnen de gebeden. En iedereen ontwaakt. Een moeder wast haar kind in het schuimende water. De vissers keren terug met verhalen voor later. Reizen houd je in beweging, maar nu blijf je stilstaan, nu blijf je stilstaan bij het verleden. Vaderland, waterland, vaderland, zonder waar. Zo ver weg, door de regen, door het water. Wolkenland, grijs land, winterland, schaatsland, bomenland, slotenland, groenland, trotsland. En de zon zal hier weer ondergaan. Dan staat de hemel in brand. Kun je er ook zien? Kun je er ook zien? Daar in mijn vaderland, moederland. Vaderland, zonder vader, nu ik aan jou denk. Zo ver weg, door de regen, door het water. Vaderland, moederland, thuisland, geboorteland. Land, rijk land, klein land.
Je hoorde Frank Boeien met Vaderland, dat hij schreef in Indonesië, denkend aan zijn Holland. Je luistert naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. En dan is het nu hoogste tijd voor het verhaal van Chocolate Lady Salome Trip Wagenhuis. Zij heeft haar eigen winkeltje en maakt op haar manier verbinding door chocola. Mijn eerste vraag aan Salome was, hoe is het nu eigenlijk met je?
Wat een rollercoaster. Ja, toch? Ja, het is wel echt een rollercoaster geweest. Eigenlijk helemaal opnieuw, bijna eigenlijk een nieuw bedrijf opzetten, zeg maar. Hè? Dus, die chocoladewinkel die ik heb, draaide voornamelijk heel veel op proeverijen. Dus ik deed heel veel chocoladeproeverijen met mensen. En ja, dat mocht op een gegeven moment ook niet meer. En het was ook van, ja, hoe kan ik mensen 1,5 meter afstand laten houden? Dus ja, ik moest eigenlijk gewoon een heel nieuwe bedrijfsvorm opzetten om toch rond te kunnen komen. Dus dat is de afgelopen maanden eigenlijk voor mij geweest. Flexibel, creatief en heel hard werken.
Ja. Ja. Hoe is het je gelukt om toch de verbinding met je klanten te houden?
Ik denk, ja, klinkt misschien gek, maar toch ook wel social media. Tegenwoordig natuurlijk ook wel de manier. Ik ben nog wel gewoon open als winkel. Dus mensen komen natuurlijk ook wel gewoon langskomen. En ja, ik denk inderdaad toch wel ook wel via sociale media. Kijk, alle chocola die ik heb, dat heeft allemaal een heel bijzonder verhaal. Dus ik heb veel geprobeerd ook veel meer eigenlijk te doen op sociale media. Dus video's en ook wel eens van die vragen stellen, weet je wel. En ja, eigenlijk een beetje op zo'n manier geprobeerd.
Ja, want als we het toch over verbinding hebben. Je hebt die niet alleen met je klanten, maar ook met je leveranciers, hè?
Ja, klopt. Ja, alle chocolade die ik heb in mijn winkel, dat wordt direct trade chocola genoemd. Dus een stapje verder dan fair trade. En wat het belangrijkste daarbij is dat je niet meer dan twee personen tussen echte cacaoboeren en de winkel in hebt. Dus hele korte lijnen en heel transparant. En ja, daardoor wordt het eigenlijk ook wel een heel klein wereldje. En ken ik soms ook wel of de cacaoboer, in ieder geval de chocolademakers. Dus dat is heel erg leuk. En dat is eigenlijk ook wel wat ik misschien wel het leukste nog vind aan onze winkel. Natuurlijk is de chocola zelf ook super lekker. Het is niet verkeerd om een chocoladewinkel te hebben. Maar de verhalen erachter en dat je meer verkoopt dan alleen maar, zeg maar, een product. En dat alles zo lokaal is en zo klein en dat je direct invloed hebt op kleine gemeenschappen. Dat is heel erg fijn. Ja.
Kun je eens iets meer vertellen over een bijzondere gebeurtenis of een mooi verhaal in het kader daarvan?
Bijvoorbeeld afgelopen februari had je de Chocoa Festival, heet dat. En het is een hele grote chocoladebeurs in Amsterdam. Een van de chocoladebeurzen van Europa. En daar kwamen dus ook heel veel buitenlandse chocolademakers naartoe. En sommige merken die ik al vanaf het begin verkoop. En dat ik ineens de boerin of de chocolademaakster ontmoeten die ik altijd al op social media heb gevolgd. En ook wel, weet je, je hebt altijd wel een beetje contact met elkaar. Maar dan ineens echt face-to-face, zeg maar. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik bij mij in de winkel zat. En ik was even koffie aan het drinken en er stappen twee mensen binnen. Ik denk, ik ken die man ergens van. En toen bleek dus dat hij een van de chocolademakers is. Pacari heet dat, komt uit Ecuador. En dat wordt echt wel een beetje gezien als een van de grote direct trade merken, zeg maar, van de wereld. Heel veel awards gewonnen. Maar dat is bijvoorbeeld gewoon hartstikke leuk. Dat je ineens in contact staat met diegene en je voegt elkaar toe ook op je persoonlijke Facebook. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de chocoladewereld of zij hebben een nieuwe reep of zo, dan neem je weer meteen contact met elkaar op. Dus ja, dat is heel erg leuk. Dat zijn wel leuke gebeurtenissen. Ja.
Wat is chocola toch eigenlijk een enorm verbindend product, hè?
Eigenlijk wel, ja. Ik heb mij daar wel heel erg over verbaasd. Ik wist ook nog niet dat het zo zou zijn, zeg maar, toen ik de winkel begon. Maar ja, ik heb ook chocola wat echt op de fiets wordt langsgebracht. Ik heb bijvoorbeeld een merk dat wordt in Rotterdam gemaakt door twee heren. En die kopen de bonen echt direct op bij de cacaoboeren. En die man is zo enthousiast. Dus elke keer als hij met de fiets langskomt en zegt, oh Sanne, ik ben weer iets nieuws aan het uitproberen. En dan mag ik het proberen en dan moet ik feedback geven natuurlijk. En ja, dat had ik van tevoren had ik dat niet zo gedacht eigenlijk. Ik dacht veel meer dat de verbinding ook zou zijn tussen mij en de klanten. Hè? Dat je een product kan verkopen waarbij je heel duidelijk weet waar iets vandaan komt. Wat ik in sommige gevallen ook zelf heb gemaakt en wat daar dan ook weer het verhaal achter is. En ik had niet gedacht dat de lijnen echt zo kort zouden zijn tussen mij en de chocolademakers en soms ook gewoon de cacaoboeren. Dat had ik niet gedacht, nee.
Leuk is dat. Dus eigenlijk met het openen van je eigen chocoladewinkel is er meteen een hele grote wereld geopend.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is vaak ook wel het leuke als mensen bij mij in de winkel komen. Dat ze denken, nou, ik koop gewoon even een chocolaatje. En dat ik dan allemaal dingen vertel over de merken erachter en wat die merken doen. En bijvoorbeeld, hè, oh, deze betaalt 3 keer meer voor de cacaoboeren. Deze doet heel veel aan educatie. Of bij deze reep plant je ook meteen een boom als je die reep koopt. Dat zijn de dingen die mensen niet verwachten, die ik zelf ook eerst niet had verwacht. En dan zie je ineens dat mensen zeggen, wow, ik wist niet dat er zoveel met chocola mogelijk was. Of dat er nog zoveel zou gebeuren, weet je, in die wereld. Ik dacht dat ik gewoon een chocolaatje ging kopen. Ja, dat is heel erg leuk.
Ja. Ja, heel veel succes. Het is goed om te horen dat ondanks deze rare coronatijd je toch door kan gaan.
Ja. Nou, ik heb gelukkig het wel kunnen vinden. En het is echt heel moeilijk hoor, als ondernemer. Maar ja, met gelukkig, weet je, in mijn geval met creativiteit en een andere kant uitdenken, omdenken, hoop ik er toch te komen. Ja.
En zo zit Bunkus er alweer op voor vanavond. Mijn naam is Esther Kersalsebonen. Ik ben er over een aantal weken weer met Bunkus. Volgende week kun je op deze plek, op deze tijd, luisteren naar Markiesja, ook een programma van Radio Oras. En ik eindig, zoals ik dat altijd doe, met Amato. You do.